Voor degenen die verder willen studeren, hebben we weer wat Bijbelstudieboeken meegenomen. Dagboek op het boek Openbaring, Waarom Israël? Drie prachtige bundels met korte verhalen, inspirerende korte verhalen, die Marianne geschreven heeft. U ziet maar, ze zijn daar in de hal. Maar ik wil één nieuwe eruit lichten en dat is deze. Dat is een brochure, eigenlijk een boekje, het is 70 bladzijden of zo. En dat heeft als titel De God van Israël. God is niet zomaar een God, hij is de God van Israël. En daarin staan 40 eeuwige beloften voor Israël en voor ons. Die allemaal zal vervullen, want liegen kan die niet. Hoe is dat tot stand gekomen? Ik had het geschreven, ook met het oog op wat in sommige kerken gebeurt, de 40 dagen tijd. Om 40 beloften dag aan dag op die manier te bestuderen en daarvoor te bidden. En toen ontmoetten Marjan en ik op hun uitnodiging Paul en zijn zoon Jacco. Die kenden we nog uit de tijd dat ik predikant was in Katwijk. Ik heb ze getrouwd, Paul en Hanja, hun huwelijk mogen bevestigen. Ze hebben twee kinderen gekregen, twee jongens. En toen sloeg, ja, de ramp toe. Het bleek dat beide jongens een erfelijke, een bepaalde ziekteafwijking hadden, waardoor ze lichamelijk steeds meer invalide werden, zeg maar. Zwaar invalide tenslotte. En Hanja werd ook getroffen in het lichaam. Kon op de duur ook niet anders dan in de rolstoel leven. Paul heeft al zijn zaken verkocht. En hij heeft zijn vrouw en zijn twee zonen zelf altijd verzorgd. Hij wilde ze niet naar een verzorgingsinstelling brengen. Hij wilde daar zelf voor zorgen. Inmiddels is Hanja overleden. Inmiddels is Juri overleden. En alleen Jacco, die ene zoon, dus ook zwaar invalide, leeft nog. En Paul zorgt voor hem. En toen we zo het gesprek hadden, toen zegt hij, wat doe je? Ik zeg, nou, ik heb net een brochure geschreven. Hij zegt, kunnen wij je daarbij helpen? Ik zeg, hoe bedoel je? Nou, kunnen Jacco en ik die maken? Ik zeg, heb je ooit een boekje? Nee, maar dat zoeken we wel op. Nou, om een lang verhaal kort te maken, ze hebben machines gekocht, niet machines. Jacco met de ene vinger die nog gebruiken kan om de computer te bedienen, heeft de layout gemaakt. En heeft me nooit verteld wat hij er allemaal ingestoken heeft financieel. Maar hij zegt, ik wil ook niet dat aan dit boekje geld verdiend wordt. Het is dus in principe gratis. Hij zegt, het enige wat we graag willen is dat Israël erdoor gezegend wordt. En dus ik heb een stapeltje neergelegd daar van die brochure. Die kunt u dus in principe gratis meenemen. Maar er staat een doosje bij. Dus wat u daarvoor geven wil, dat staat u vrij. En het project dat ze zelf gekozen hebben is een project voor zwaar gehandicapte, dubbel gehandicapte kinderen in Jeruzalem. Dat is de achtergrond hiervan. In het begin hebben we gezongen in verband met dat feest van dat veeljarige huwelijk hier bij jullie, een echtpaar in de gemeente. En ik dacht, dat treft heel goed. Want ik wou het hebben over een liefdesrelatie, een eeuwigdurende trouw. Een trouwbelofte afleggen is niet niks. Ik heb het oude dienstboeken nog eens bijgenomen. Als dienstdoend predikant vele huwelijken mogen inzegenen. En u weet allemaal hoe dat gaat, de getrouwde stellen. Je tekent eerst op het gemeentehuis een contract waarin je als het ware ook de verantwoordelijkheid voor elkaar op je neemt. En dan ga je naar de kerk en dan doe je het nog eens over en geeft elkaar die trouwbelofte. Ja, zelfs trouwgelofte. En daar beloof je nogal wat. In dat inmiddels bijna uit elkaar liggende dienstboek heb ik die vragen nog eens opgezocht. Beloof je, wordt aan de man en de vrouw gevraagd, dat je elkaar nimmer zult verlaten. In goede nog kwade dagen. In rijkdom nog armoede. In ziekte nog gezondheid. Daar zeg je nogal wat. In ziekte nog gezondheid. Paul maakt dat waar, ook in ziekte nog gezond. Tot de dood u zal scheiden. Leiden en beschermen, gehoorzamen en helpen. Tot de dood je scheidt. Als je ja zegt, dan neem je een geweldige verantwoordelijkheid op je, voor elkaar. De man voor zijn deel, de vrouw voor haar deel van die huwelijksrelatie. En soms gaat het ook mis. En soms gaat het zo mis dat het helemaal op de klippen loopt. Maar wij hebben mogen ervaren dat als je de dingen echt samen onder ogen ziet, in alle eerlijkheid met elkaar leeft, dan dat alle problemen die zich kunnen voordoen, als je dat ook samen bij de Heer kan brengen, dat er altijd een weg vooruit is. Soms schuld belijden en opnieuw beginnen. Maar er is altijd een weg vooruit. Omdat dat ja-woord dat je biddend gegeven hebt rust in het grote ja-woord dat hij gaf. En je mag weten dat hij je aan elkaar gegeven heeft. En soms spatten de vonken eraf, maar diamant slijp je alleen maar met diamant. En dan spatten de dingen eraf, maar uiteindelijk wordt het steeds mooier, steeds glanzender. En leidt hij je er doorheen. God heeft met Israël een huwelijksrelatie. Jesaja 54 vers 5. De Heere is uw maker. Hij is uw man. Hij heeft niet alleen Israël geschapen, gemaakt, maar hij heeft Israël ook gehuwd. Hij heeft zijn leven verbonden aan dat van dit volk. Er zijn twee beelden in in de Bijbel over de relatie tussen God en Israël. Dat is de vader-zoon relatie en dat is de man-vrouw relatie. Hij houdt van Israël zoals een vader houdt van zijn kinderen, zoals een moeder houdt van haar kinderen. Soms kan je ze achter het behang plakken, maar het zijn je kinderen. En die laat je niet alleen, die laat je niet los. Die relatie is, ja, soms zeg je wel eens, je kunt er een spijker op krom staan. Uw maker is uw man. Die belofte, die trouwbelofte, die gelofte, die eeuwige verbonden die hij met het volk is aangegaan, die zijn dus inderdaad ook eeuwigdurend. Wordt prachtig samengevat in Psalm 105. Daar mag Israël getuigen van die relatie. En zo hoor je zo'n Israëliet, een Joodse man, zeggen vanaf vers 7... Hij, de Heere, is onze God. Zijn oordelen gaan over de ganse aarde. Hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond. Die huwelijkssluiting, die gelofte, dat verbond, trouwverbond, daar gedenkt hij voor eeuwig aan. Het woord dat hij gebood aan 1000 geslachten, dat hij met Abraham sloot, aan zijn eed aan Isaac, heeft gezworen bij zijn eigen naam, een dure eed afgelegd, toen hij die relatie met Israël aanging. Zijn eed aan Isaac. Hij heeft gezworen bij zijn eigen naam. Omdat hij niet kan zweren bij iets of iemand hoger dan hij. Want er is niets of niemand hoger dan hij. Dus hij zwoer bij zichzelf, zegt de Hebreeënbrief. Ook stelde hij het voor Jacob tot een inzetting. Zijn naam is zelfs de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Israël. Voor Israël tot een eeuwig verbond. Wat betekent eeuwig? Tot op Jezus Christus en daarna niet meer? Dat ging de kerk al heel vroeg leren. Dat toen de Joden nee zeiden tegen Jezus, dat God nee zei tegen de Joden. Dat hij vreselijk boos op ze geworden is, hun land uit heeft gejaagd, Jeruzalem vernietigd, de tempel vernietigd. Straf van God, zei de kerk. Maar de kerk zei vervolgens, maar wij hebben ja gezegd tegen Jezus. Dus nu zijn wij het nieuwe Israël. Het nieuwe Israël, het geestelijk Israël, het ware Israël. En voor Joden, niks meer. Als je dat zegt, dan maak je eigenlijk God tot een leugenaar. Want God heeft gezegd dat hij een eeuwig verbond heeft gesloten. Ja, als ik zo goed geteld heb, 9 verbonden zelfs. En jij zegt, hij heeft zelfs gezworen, eeuwig. Wat betekent eeuwig? Altoos durend. Maar jij zegt, nee hoor, hij is halverwege van gedachten veranderd. Ja, ik heb dat wel beloofd aan jullie Israël, maar jullie zijn zo ongelovig, zo ongehoorzaam, weg met jullie. Ik kies een ander volk, de kerk. Als hij de beloften en de trouw aan Israël niet houdt, hoe kunnen wij dan weten dat hij ooit de belofte die hij ons gegeven heeft zal houden? Hij kan wel tegen de kerk, tegen de gemeente zeggen, ja, ik heb dat nieuwe verbond, ja, daar staan ook geweldige dingen in. En daar zijn jullie wel als het ware op geënt geraakt. Maar jullie zo ongehoorzaam, zo ongelovig zo nu en dan. Zo zondig, weg met jullie. Ik kies een ander volk. Soms zeg ik wel eens, eigenlijk is de islam de ultieme vervangingstheologie. He? Islam zegt, nou, de Joden waren misschien ooit het volk van het boek. Uitverkoren volk, maar ze hebben het totaal verprutst. En toen kwam de kerk, de christenheid. Misschien was dat wel uitverkoren volk van God. Uit de niet-Joodse wereld. Maar die hebben het ook verprutst. Maar 650 jaar na Jezus kwam Mohammed. Met de ultieme openbaring van Allah. En nou zijn wij het uitverkoren volk. En wij vervangen jullie allebei. En ooit zal de hele wereld onder Allah zijn. Want dat heeft Mohammed beloofd. Dat is de ultieme vervangingstheologie. De islamitische vervangingstheologie. God heeft een eeuwig verbond met Israël. Altoos durend. Zoals wij als man en vrouw een eeuwig verbond hebben. Ja, de spanningen kunnen hoog oplopen. Maar ja is ja. En de voordeur en de achterdeur dicht. Als je leest wat de Vader in de hemel soms tegen zijn kinderen, tegen Israël te zeggen heeft. Je gelooft je ogen en je oren niet. Vanwege hun ongeloof en hun ongehoorzaamheid en dit en dat. Kan spannen tussen jou en je kinderen. En dan vallen er wel eens harde woorden. En soms ook wel meer dan harde woorden. Dan worden de disciplinaire maatregelen genomen. Dat doe je niet graag. Maar je weet, als ik nou niks doe, dan komt er van dat kind helemaal niks terecht. Dus je doet het om te proberen zo'n kind in de juiste richting te sturen. Maar verwerpen? Nooit. Het zijn je kinderen. Het is zijn volk. Het is zijn kerk. Eeuwigdurend. En in het geval van Israël, toen hij zeide, u zal ik het land Kanaan geven. Als het u toegemeten erfdeel. Dus aan wie behoort dat land Kanaan? Aan Israël. Israël bestaat niet bij de gratie van de Verenigde Naties, of bij de gratie van Amerika of Europa, of bij de gratie van de islam, of bij de gratie van het christendom. Israël bestaat bij de gratie Gods. Op basis van een eeuwig verbond, waartoe hij besloten heeft, waartoe hij een dure eed heeft afgelegd met zijn eigen naam. U zal ik het land Kanaan geven, als het u toegemeten erfdeel. En wij zijn een bijzondere generatie. Omdat we Gods verbondstrouw aan zijn volk met eigen ogen kunnen waarnemen. Eeuwenlang bleek wat de kerk beweerde, dat zij het als het ware Israël, het Joodse volk, vervangen hadden. Ja, daar zat wel wat in. Want niemand gaf er meer een cent om. Om dat volk. Ja, ze moesten zich maar eens bekeren. En keer op keer werden ze bespot, beroofd, vrouwen verkracht. en tenslotte uitgemoord. Keer en keer en keer opnieuw. Met name in de landen van het christendom, in Europa. Daar zijn ze zo vervolgd en geminacht als eigenlijk verder nergens ter wereld. Ja, in de islamitische wereld gebeurde ook wel eens wat. Maar zo grondig, zoals het bij ons in Europa toeging. En de kerk zweeg. Of zelfs was actief betrokken bij het vervolgen van de Joden. Het is niet voor te stellen. Maar God is trouw aan zichzelf en aan zijn ja-woord en aan zijn eeuwige verbonden. Schriftlezing voor vandaag is uit Jeremia 23. Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal als koning regeren en verstandig handelen. Die zal recht en gerechtigheid doen in het land. Land is Eretz in het Hebreeuws. Eretz Israël, het land Israël. Maar Eretz kan ook wereld of aarde betekenen. De rechtvaardige spruit zal recht en gerechtigheid doen in het land. In zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen. En dit is zijn naam waarmee men hem zal noemen: de Heere onze gerechtigheid. Daarom, zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat men niet meer zal zeggen: zo waar de Heere leeft die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken, maar veel eer: zo waar de Heere leeft die het nageslacht van het huis van Israël heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het noorderland en uit al de landen waarheen hij hen verdreven had. En zij zullen op hun eigen grond wonen. Wiens grond? Hun eigen grond. Het land Kanaan. Palestina? Nee. Palestina kom je niet tegen in de Bijbel. Palestina, die naam is gekomen door de Romeinse keizer Hadrianus, die in het jaar 135 na Christus besloot om dat stuk van zijn Romeinse Rijk, die Romeinse provincie, niet langer Israël te noemen, maar Palestina. Hij haatte de Joden zozeer dat hij besloot de naam zelfs uit te roeien van dat land. Palestina, bewust genoemd naar de aartsvijanden van Israël, de Filistijnen. Daar komt de naam Palestina vandaan. Maar in de Bijbel heet het Israël of Kanaan. En God heeft gezegd: u zal ik het land Kanaan geven als het u toegemeten erfdeel. Het is maar een klein land. Als je op de wereldkaart kijkt, is het nog kleiner dan Nederland. Je kunt ons al haast niet vinden op de wereldkaart. Nou, Israël is nog kleiner. Hoort daar Gaza bij? Ja. Als je Jozua 14 leest, het erfdeel van Juda, daartoe behoort ook Gaza. En de westoever van de Jordaan, absoluut het hartland van Israël. Toen God aan Abraham zei dat hij het land zou krijgen, toen heeft Abraham telkens als de Heere hem verscheen een altaar gebouwd. uit dankbaarheid voor de vernieuwing, de hernieuwing van de belofte. 4 altaren, hij heeft het 4 keer gedaan. In Sichem, in Hebron, Jeruzalem en Bethel. Al die 4 staan precies op de westoever van de Jordaan. Het hartland van Israël. 4 altaren door Abraham gebouwd. Om de Heere te bedanken voor zijn eeuwigdurende beloften. Behoort de Golanhoogvlakte daarbij? Absoluut. Dat is het Bijbelse land Bazan. En Mozes zegt, dat is, behoort een stukje van de andere kant van de rivier de Jordaan er ook bij? Ja, absoluut. De stam Ruben, de stam Gad en de halve stam van Manasse kregen een stukje in het overjordaanse. Dus aan de oostoever van de Jordaan. De westoever is sowieso, maar ook de oostoever voor een deel. Jezus ging wel in dat overjordaanse. Dat is ook gewoon Israël. God zegt, dat geef ik jullie. Het is mijn land, maar ik geef het jullie. En nu zien wij in onze dagen, al tientallen jaren, dat volk terugkeren uit de hele wereld. Dat is voor de kerk een compleet raadsel, want God had toch niks meer met de Joden? Dat was toch allemaal verleden tijd? Het was toch het oordeel voor de Joden? Nee, hij heeft eeuwigdurende beloften. En hij handelt op grond van wat hij beloofd heeft. Hij heeft ja gezegd. En dat maakt hij waar. En zo zien we een groter wonder geschieden in onze dagen dan de Exodus uit Egypte. Jeremia zegt, ja, daar begon het mee, met die uittocht uit Egypte. De 10 plagen over Egypte. De eerstgeborenen van de Egyptenaren stierven. Niet bij de Israëlieten in het land Goshen. Daar stierven de eerstgeborenen niet, want ze hadden het bloed van het lam aan de deurpost. En ook de andere plagen vonden niet plaats in dat land Goshen waar Israël woonde. En dan worden ze uitgeleid door de Rode Zee. En de farao en zijn ruiters komen om in de golven. Maar zij droogvoets aan de andere kant. En dan vindt die grote ontmoeting plaats tussen Mozes en de Allerhoogste. En wordt dat verbond van de wet, de Torah, gesloten van hem en zijn volk, zijn zoon. Hij is trouw aan zichzelf. En nu zien we dus een groter wonder, zegt Jeremia, dat dat ooit zou gaan gebeuren. De dagen komen dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heere leeft die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken, die Exodus. Maar iets heel anders, zo waar de Heere leeft die het nageslacht, de rest van Israël, heeft doen optrekken, doen komen uit het Noorderland. En als je natuurlijk Noord, Zuid, Oost, West in de Bijbel leest, dan moet je je voeten op de wereldkaart zetten in Israël, in Jeruzalem. Daar is de Bijbel ontstaan. Daar heeft God gesproken. En dan moet je op de wereldkaart kijken naar het oosten, het westen, het noorden en het zuiden. Wat is dan het noorden? Dat is tenslotte Rusland. En de voormalige Sovjetrepublieken. Waaronder ook de Oekraïne ooit hoorde. Ze zullen komen uit het Noorderland. En dan is het zuiden natuurlijk Afrika. We hebben ze zien komen, nazaten van de stam van Dan. Uit Ethiopië. En uit het oosten, eerst uit het Midden-Oosten, uit de Arabische landen, weggevlucht, met achterlating van alles, naar Israël. En uit het Verre Oosten, uit India, China, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, terug naar het beloofde land, want de tijd is gekomen. Nazaten van de stam van Manasse uit India. En uit het Westen, uit Europa en de Amerika's. En naarmate het antisemitisme, de jodenhaat, weer toeneemt, zullen ze in steeds grotere golven terugkeren naar het beloofde land, omdat de tijd gekomen is. We zien het gebeuren. Uit het Noorderland en uit al de landen waarheen hij hen verdreven had, en ze zullen op hun eigen grond wonen. Waarom gebeurt dat nu? En wat staat er nog meer op zijn agenda? Dat heeft Jeremia hiervoor precies uitgelegd. Hij zegt, zie de dagen komen, ooit breekt die toekomst aan. Dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Wie is de rechtvaardige spruit uit de stam van Juda, uit het koningsgeslacht van David? We hebben net kerstfeest gevierd. De Heer Jezus is letterlijk in vervulling gegaan. Hij is geboren. De rechtvaardige spruit uit de stam van Juda. Uit het koningsgeslacht van David. Maar dan zegt Jeremia, die zal regeren en verstandig handelen. Die zal recht en gerechtigheid doen in het land. Jezus is nog nooit koning in Israël geweest. Waar stond de troon van vader David? Waar heerst de koning David over de 12 stammen van Israël? In Jeruzalem. Er was toen nog geen splitsing in het Rijk. 12 stammen. Onder Salomo kreeg je de 2 stammen, de splitsing. 2 stammen die collectief Juda genoemd werden. De 10 stammen die collectief Israël genoemd werden. Maar David regeerde over de 12 stammen. Hij zal als koning heersen, recht en gerechtigheid doen in het land. De spruit is geboren, maar hij is nog nooit koning geweest. Dat hoopten ze wel. Toen hij zijn intocht deed in Jeruzalem, toen riepen ze allemaal, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Gezegend de grote koning van Israël, gezegend de grote zoon van David. Vrede op aarde, eindelijk vanuit Jeruzalem, vrede over de hele wereld. Maar in de nacht werd hij gearresteerd en opgesloten. Waarom 's nachts? Dat durfden ze kennelijk niet overdag te doen. Want er zou een spontane revolutie in Jeruzalem zijn uitgebroken. Zo populair was Jezus in Jeruzalem. Zo overtuigd was men. Hij is het. Hij is het. De koning. Nu recht en gerechtigheid in het land. En vanuit dat land over de hele wereld. Maar het gebeurde niet. Maar het zal ooit gebeuren. En dan, vers 6, in zijn dagen zal Juda behouden worden. Dan vindt het behoud van Juda, de 2 stammen, plaats. En Israël zal veilig wonen. De 10 stammen. De 2 en de 10 die samen terugkeren naar het land. En hij zal koning zijn. En dit is zijn naam waarmee men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. In één keer mag Israël dat ook gaan zien. Wij mogen dat nu al zien. De Heere onze gerechtigheid. Zijn gerechtigheid die ons toegerekend wordt. Die als een stralend wit bruiloftskleed over ons als zijn gemeente heen gelegd wordt, zodat we zonder vlek of rimpel zijn. Zijn gerechtigheid wordt ons toegerekend. Niet mijn werken der gerechtigheid, niet mijn bidden, niet mijn religieuze ervaring, niet mijn geld dat ik zoveel geef als ik maar kan. Hij, onze gerechtigheid. En ik word met hem overkleed. zoals de eeuwige Israël ten huwelijk nam, heeft de Zoon ons ten huwelijk genomen. Wij zijn zijn bruid. En hij zorgt voor ons. Hij draagt ons. En schenkt ons zijn gerechtigheid. Zodat we wit en stralend voor hem staan. Het gaat allemaal echt gebeuren. En dan zal ook Israël in één keer mogen roepen: hij is onze gerechtigheid. Broeders en zusters, we zijn er bijna. Ze keren terug. Jezus komt in heerlijkheid. En zijn shalom wordt wereldwijd. En als die komt, mogen we hem eerst begroeten. Zijn bruid. En Israël mag gaan juichen en jubelen. En vanuit Jeruzalem zijn vrede over de hele wereld. Dan zal de blindheid van de volkeren verdwijnen. Dan zal de blindheid van Israël verdwijnen. Dan zal de Jodenhaat ophouden. Dan zal Israël wortels schieten en vrucht dragen. En de vruchten zullen bestemd zijn voor de hele wereld. Dan zal dat volk dat hij geschapen heeft om de wereld te zegenen, opnieuw, vanuit Jeruzalem, de zegen over de hele wereld mogen verspreiden, onder zijn leiding. De koning die dan gekomen is, die misschien wel heen en weer gaat tussen het hemels en het aardse Jeruzalem. En wij, koningin aan de zijde van de koning. Gaan wij heen en weer? Laten we maar niet speculeren, maar het wordt fantastisch. Als je Jezus kent en hij kent jou, dan ga je onvoorstelbaar heerlijke toekomst tegemoet. Niet alleen na het sterven in de hemelse heerlijkheid, maar ook de opstanding van het lichaam. Totaal vernieuwd naar geest, ziel en lichaam. En de ganse schepping zal totaal vernieuwd worden. En gloeien van eeuwigheidsgehalte. Want het is zijn universum, zijn wereld. Zijn gemeente, zijn volk, zijn volkeren, zijn schepping. Die zucht en in barensnood is en verlangt verlost te worden van het eindeloze uitsterven. Het gaat allemaal gebeuren. Want Jezus leeft en hij komt om alle dingen voor eeuwig nieuw te maken. Halleluja. Amen. Zullen we samen danken. Heer, we danken u dat wij dat bijzondere wonder mogen meemaken. Groter wonder dan de Exodus. Ging het destijds om 1,5 miljoen mensen, nu bij de miljoenen keren ze terug. En niet slechts uit één land, maar uit alle landen van de hele wereld. Heren, we zien hoe er weer een Israël is. We zien de stad Jeruzalem, de stad van de grote koning, zegt Jezus. Heren, we verlangen ernaar dat hij zijn intocht gaat doen. En gans Israël zal roepen: Baruch haba b'shem Adonai, gezegend hij die komt in de naam des Heren. We verlangen daarnaar. Heren, wilt u ons maar gebruiken, ook in de duisternis van de eindtijd waarin we beland zijn. Want de demonen haten alles wat u bezig bent te doen. Heere, help ons om uw licht te zijn in deze wereld. Ook voor Israël. Ook in zijn staat van doofheid en blindheid. Dat we iets waarmaken van wat u tegen ons zegt. Troost, troost mijn volk. Troost ze. hou van ze. Heere, wat heeft de kerk van de eeuwen daarvan terechtgebracht? Ja, er waren gelukkig goede uitzonderingen, ook in ons land. Maar het is één groot spoor van bloedvergieten geworden. Heere, vergeef het ons. En help ons om vruchten voor te brengen die beantwoorden aan waarachtige bekering. Vruchten van liefde en gerechtigheid. Heere, we bidden ook voor de vijanden van Israël. Die ten prooi zijn gevallen van een diepe haat jegens Joden en christenen. Door een andere God te volgen. Een God die Joden en christenen haat. Heere, wilt u het verlossende evangelie brengen? Heere, we zien hoe in Iran de fanatieke machthebbers opnieuw proberen nadat ze het land eigenlijk helemaal naar de afgrond gebracht hebben. We zien geweldige opwekkingen in Iran. Honderdduizenden die de weg naar Jezus vinden. Bloedig wordt de opstand neergeslagen. Heere, breng ook daar uw bevrijding. Maar breng het in de harten van zoveel anderen die niet de God van Israël, niet de God van Abraham, Isaac en Jacob, niet de God van zijn enige geboren zoon Jezus, maar die een andere God hebben. En met haat vervuld zijn. Heere, bevrijd ze, laat het bloed van Jezus ze mogen reinigen van die diepgewortelde haat. Zodat ze in één keer ontdekken wie de ware God is. De God van liefde. En dat ze verlost worden. En dan zelfs Israël gaan zegenen, zoals we dat allemaal moeten leren. Heere, uw schepping verlangt naar de grote bevrijding. Laat komen God uw rijk, Christus uw heerschappij. Ja, Messias, kom in heerlijkheid. En maak alle dingen voor eeuwig nieuw. Tot lof en verheerlijking van uw eeuwige, nooit volprezen naam. Amen.